Vervolgens openen we samen de schriften. We doen dat in het Oude Testament en wel in het profetenboek van Jesaja. We beginnen te lezen in hoofdstuk 63, vers 7 en we lezen door hoofdstuk 64, vers 12.
Ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden. De veelvoudige lof des Heren naar alles wat de Heren ons heeft bewezen. En de grote goedigheid aan het huis van Israël die hij hun bewezen heeft, naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijn goede tierenheden. Want hij zei, ze zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd. En de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En hij nam hem op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden. En zij hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft, met de herders zijner kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde, die de arm van zijn heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieden aangezichten kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgronden. Als een paard in de woestijn struikelde zij niet, gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uw ingewands en uw barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser, van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uw erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat ge nederkwaamt. En dat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven. Toen gij vreselijke dingen deed, die wij niet verwachten, gij kwaamt neder, want van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met de oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal, die op hem wacht. Gij ontmoet de vrolijke, en die gerechtigheid doet degene die uwer gedenken op uw wegen. Zie, gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden werden. Doch wij allen zijn als een onreine. En al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij alle vallen af als een blad. En onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. En er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpe. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons. En gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Doch nu, Heere, gij zijt onze vader. Wij zijn leem. Gij zijt onze pottenbakker. Wij alle zijn uw handen werk. Heere, wees niet zozeer verbolgen. En gedenk niet eeuwiglijk ter ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij alle zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden. Jeruzalem een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand. En al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden. Heere, zou gij u over deze dingen inhouden? Zou gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken?
Gemeente des Heren, het kan u haast niet zijn ontgaan. Als u de achterliggende week de kranten heeft gelezen of andere media heeft geraadpleegd, dan is het naar u toegekomen. Dat wat vorige week zaterdag plaatsvond, nu ruim een week geleden in Veenendaal, het convent van onze kerken, dat heeft heel veel losgemaakt. Elke dag was er wel wat over te lezen. Confrontatie ook, die plaatsvond op het convent, die deze week nog een keer, achterliggende week, nog werd uitgelicht. Tussen enerzijds uw oud-predikant en professor Peels. Gisteren nog een stuk van uw oud-predikant in het Reformatorisch Dagblad over de ontwikkelingen in een ander kerkverband. En dat geeft een heleboel gedachten. Dat geeft ook wel de nodige vragen. Onder andere deze vraag. Hoe moet het nu verder? Welke kant moet het op met onze kerken? Waar gaan we heen? Waar komen we uit? Wat staat ons te wachten? Want dat er een tegenstelling zichtbaar is geworden, dat is wel duidelijk geworden. Een tegenstelling die zich als het ware ook uitsluit. Er moet iets gebeuren. Maar wat dan? De gebeden die we opzenden dat de Heere komt en zelf een weg wijst. Een gebed wat we ook gelezen hebben vanochtend hier in de dienst. Het gebed van Jesaja. Dat de Heere zelf komt, zelf spreekt en zelf orde op zaken stelt. Dat gebed. Laten we gaan luisteren naar dat gebed. Niet alleen voor een ander, maar ook voor onszelf. De tekst voor de prediking vindt u in het begin van Jesaja 64. Jesaja 64, de versen 1 tot en met 4. Och dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen om uw naam aan de wederpartij dus bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven, toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten. Gij kwam neder van uw aangezicht en van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God. Wat hij doen zal, dien die op hem wacht. Thema van de preek. Och Heere, scheur de hemel open. Drie gedachten. We letten allereerst op het bidden. In de tweede plaats op het beven. En in de derde plaats op het buigen. Och Heere, scheur de hemel open. Bidden, beven en buigen. Dat is nou de situatie waarin de profeet Jesaja dit gebed, want dat is het, dit gebed om verlossing uitspreekt. De situatie is als volgt, hij zit in Jeruzalem. En het tienstammenrijk is al weggevoerd naar Assyrië, dat is al lang weg. Maar inmiddels is ook Jeruzalem gevallen. ook het belangrijkste deel van Juda is weggevoerd. Het land is leeggeroofd. De stad is verwoest. En de tempel, die prachtige tempel, die ligt helemaal in puin. En het allerergste, de dienst van de verzoening staat stil. Er worden geen offers meer gebracht. Die dienst die vindt niet meer plaats. En Juda? Juda probeert er het beste van te maken. Zij die weggevoerd zijn naar Babel, proberen daar maar er wat van te maken, een nieuw leven op te bouwen. En mens moet tenslotte toch verder. Je kunt toch niet bij de pakken blijven neerzetten. Laten we proberen er wat van te maken. En zo proberen ze de draad op te pakken. En zoeken ze een toekomst in Babel. En zij die in Juda zijn achtergebleven, daar vindt vermenging plaats. Allerlei volkeren worden gebracht in dat gebied en er moet een vermenging plaatsvinden van degene, de arme mensen die daar zijn blijven wonen, met die heidenen. We kennen ze later ook als de Samaritanen. En in die situatie, dat het hele volksbestaan van Juda eigenlijk verdwenen is, dat alles op alles is gezet om het hele Joodse volk eigenlijk uit te wissen en helemaal te laten verbleken, op te doen gaan in al die andere heidenvolken. In die omstandigheden bidt Jesaja. En als hij dan zijn gebed begint, we hebben het gelezen in hoofdstuk 63 vers 7, dan doet hij een beroep op de Heere en een beroep op de eigenschappen van de Heer. Ja, hij doet een beroep op Gods belofte. Hij spreekt God aan dat hij die God kent als een God die goedertieren is. Een God die vol van barmhartigheid is. En vervolgens lees je dan in de versen 8 tot en met 14 in hoofdstuk 63 iets van de geschiedenis van Israël. Je zou kunnen zeggen de hoogtepunten van dat volk. Toen het nog goed was. Toen het goed ging met het volk, ja, en toen ze zagen dat de Heere hen nabij was, hen verloste, hen zegende, en zeker in die woorden die we gelezen hebben, daar gaat het met name over de verlossing uit Egypte, de Exodus, de grote verlossing in het Oude Testament. En nu? Ja, nu ligt alles in puin. Nu is alles kapot. Is alles verdwenen. En waar zit nu de zorg? Waar zit nu de diepste pijn van Jesaja? Wat gaat hem nu het meeste aan het hart? Wat maakt dat hij zo ontzettend verdrietig is en dat hij het uitschreeuwt in dit gebed tot God? Waar zit de spits van zijn klacht? Dat het land verloren is? Nee. Dat de stad verwoest is? Ook niet. Dat die prachtige tempel, dat gebouw waar de Heere zelf wilde wonen, dat die nu helemaal in puin ligt? Ook niet. Dat de eredienst nu gestopt is? Dat het offer niet meer plaatsvindt? Is dat waar hij zo enorm over klaagt? Zelfs dat niet. Nee, waar Jesaja het over uitschreeuwt, is dat wat we vinden in hoofdstuk 64 vers 7. Er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpt. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons. Waar Jesaja het over uitschreeuwt en waar hij het niet onder kan uithouden, dat is dat de Heere zich verbergt. Dat de Heere zich weggetrokken heeft, dat hij niet meer te zien is, niet meer bereikbaar lijkt te zijn. Dat is wat de Dordtse leerregels beschrijven en dat vinden we hier terug in dit gebed. Dat is voor Jesaja bitterder dan de dood. En Jesaja is daar geschokt over. Jesaja is daar ook de wanhoop over nabij. Hij weet niet meer waar hij het zoeken moet. En dat vind je ook terug als je de woorden in zijn gebed probeert te wegen. Want wat zegt hij? En met welke woorden spreekt hij de Heere aan? Woorden, als je die zo op het eerste gezicht leest, ik wijs bijvoorbeeld in de woorden van vers 17, hoofdstuk 63, woorden waarvan je zegt, is dat niet op het randje? Jesaja, ga je hier niet eigenlijk veel te ver? Heere, waarom doet u ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt u? Waarom verhardt u ons hart? Dat wij u niet vrezen? Het lijkt erop dat Jesaja hier zelfs de Heere de schuld geeft van alle narigheid. De Heere aanspreekt dat hij de oorzaak is van dat het nu fout is gegaan. Gewaagd? Op het randje? Ja, als we de woorden zo lezen, dan doen we dat vanuit onze stoel, dat we heel rustig die woorden lezen en zeggen, nou Jesaja. Maar Jesaja spreekt, schreeuwt deze woorden uit met ogen die vol staan met tranen, met verdriet en helemaal verscheurd. En hij weet niet waar hij het zoeken moet. En hij schreeuwt tot God in het besef, Heere, u heeft ons losgelaten en daardoor konden we niet staan blijven. Want zonder u kunnen we niets doen, want zonder u, zonder uw genade, zonder uw hulp zijn wij tot hinken en zinken, ieder moment gereed. En Heere, u heeft ons losgelaten vanwege onze zonde en onze ongerechtigheden. En wij zijn gevallen. De kern van zijn gebed zijn die eerste woorden van vers 1, hoofdstuk 64. Daar hoor je zijn verlangen. Daar klinkt iets door van een verwachting. Daar schreeuwt hij het uit tot die levende God. En hij vraagt iets wat eigenlijk onmogelijk is. Och dat u de hemel openscheurt. Een vraag. Een verzoek. Hij schreeuwt erom. Hij smeekt erom. Scheur toch de hemel open. En jongens en meiden, moet je weten, in die tijd het wereldbeeld, daar werd de hemel gezien als een soort tentdoek. Dat de Heere uitgespannen had, zo over de aarde, dat blauw met al die sterren, dat ze ook prachtig gemaakt en uitgesponnen over de hele schepping heen. En daarboven, daarachter, daar woont God. En wat Jesaja hier vraagt is eigenlijk onmogelijk. Wat Jesaja eigenlijk hier vraagt, jongens en meiden, is, Heere, maak nu de schepping kapot. Scheur nu dat tentdoek open, zodat u weer komt en dat u zich niet meer verbergt. Jesaja vraagt iets wat eigenlijk helemaal niet kan. Maar dat schreeuwt hij uit. Als dat nou eens zou kunnen gebeuren. Dat onmogelijke mogelijk wordt. Maar ook in het besef dat er geen andere weg is. Het moet van God komen en alleen God zelf in zijn komen. Dan zal er orde op zaken worden gesteld. Dan zal er recht en gerechtigheid zijn. Och Heere, scheur die hemel open en kom daal neer. Ja, ook in het besef dat het onverdiend is. In deze schreeuw dat och Heere, daar klinkt in door Heere, u kunt het wel doen, maar wilt u het wel doen? Want wij hebben het niet verdiend en toch dan weer die beroep op Gods belofte, de beroep op Gods eigenschappen. Het wordt helemaal in God gelegd, want aan de kant van het volk, zelfs bij Jesaja, is er geen enkele reden dat de Heere dat doen zou. De nood van Jesaja is dat de Heere zich verbergt. De nood van Jesaja is, en dat geeft zijn grote verdriet, dat de Heere zich lijkt teruggetrokken te hebben. En daarom het gebed, die schreeuw naar boven, Heere, maak daar een einde aan. Daar zit iets in, daar klinkt iets in door van, want zonder de Heere kan ik niet verder, kunnen we niet verder. Het lijkt iets weg te hebben van het gebed van Mozes. U kent dat wel en jullie jongens en meiden weten dat ook wel. Die geschiedenis in de woestijn, dat het volk gezondigd had en dat de Heere komt en zegt, nou gaat u maar verder en dat land zult u bereiken. Ik ga niet meer mee, er gaat wel een engel mee. En dat Mozes zegt, Heere, maar zonder u kunnen we niet verder. Nou zo. Zo klinkt het gebed van Jesaja, dat schreeuwen naar boven. Gemeente, als het gaat over de nood in onze kerken, en we mogen dat breder trekken, ook de nood in de gereformeerde gezindte, de nood in de gemeente, de nood in uw eigen leven. Begint u uw gebed ook zo? Dat schreeuwen tot God, dat roepen tot God, dat de Heere de hemel openscheurt en neerdaalt en zelf nabij komt, dat je zonder de Heer niet verder kunt. Dat wij als gemeente, wij als kerken ook zonder de Heere niet verder kunnen. Dat de Heere zelf voorop moet gaan. Dat Hij de eerste is. Dat Hij de voornaamste plek heeft. Dat Hij voorop gaat. Dat we geen stap kunnen en willen zetten zonder de aanwezigheid. Zonder dat de Heere daarin meegaat en voorop gaat. Of als ik het voor jullie probeer samen te vatten, jongens en meiden. Dat je elke dag 's morgens bidt. Heere, gaat u ook vandaag mee. Ook vandaag, als je naar school moet. Ook deze week, als je vakantie hebt. Dat elke dag de Heere meegaat, van je af weet. En je kent en zo met je meegaat. Dat bidden, dat schreeuwen tot God. Ja, maar dan ook dat tweede, dat beven. Want dat wonder, als dat wonder gebeurt, hè, dat de hemel open gaat. Dat er werkelijk hier boven de Bethelkerk de hemel open scheurt en de Heere neerkomt en neerdaalt. Hier zo midden in de gemeente. Wat gebeurt er dan? Jesaja, hij schrijft erover en we hebben het gelezen. Het staat er in beeldtaal. Och dat gij de hemel scheuret, dat gij neerkampt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Dat de bergen, die smelten dan voor het aangezicht van de Heere weg. Als de Heere komt, zoals het smeltvuur dat brandt. Een vuur dat water doet opbobbelen, dat water laat koken, dat water laat verdampen. Water dat ineens weg is als daar zoveel vuur komt. Als de Heere komt, dan komt Hij in vuur. Dan komt Hij met macht en majesteit. Dan is dat te horen. Dan staat heel de grond te schudden en te beven. Dan staat deze kerk staat ook te trillen op zijn grondvesten. Als de Heere zou neerdalen hier in het midden van de gemeente. Als Hij komt, en zo lezen we dat verschillende plaatsen in de Bijbel, dan komt Hij in macht en majesteit. In het Oude Testament is het gezien in het natuurgeweld dat Hij komt. Natuurgeweld, wat grote indruk op ons kan maken. Want wij zijn tot veel in staat, toch? Maar als dan die grote bliksemslagen het komen inslaan, dat complete bossen afbranden. Of herinnert u zich nog? De hitte. En dat gloeiende wat uit de aarde omhoog kwam in IJsland. Die gloeiende massa die zo over de aarde voortkroop. En hele dorpen zomaar verzwolgende en in zich opnam. De mensen die probeerden dat wat te keren, maar het leek wel speelgoedmateriaal wat ze inzetten. Ze konden weinig doen. Het natuurgeweld wat wij zien en wat wij kennen en waar we best wat van af weten. Maar het is huiveringwekkend als we het zien en wij hebben het niet in onze handen. En als de Heere komt met macht en majesteit, zoals Hij dat deed op de berg Sinaï. Dat Hij neerkwam op die berg in die wolk en die donderbui en het bliksemde en de aarde beefde en de heel die berg stond te trillen en te schudden. En het hele volk deinsde achteruit. Ze konden daar niet bij zijn. In angst zagen ze de macht en de majesteit van de Heer die neerkwam op die berg. En Hij kwam daar om het verbond te sluiten met het volk. Als de Heere komt, ook om het volk te verlossen. En Hij deed dat toch bij de Rode Zee? Dat machtige, het onmogelijke werd mogelijk, dat de zee open ging, een pad kwam, dat Israël er doorheen kon. Ja, maar datzelfde wonder, dat was een uitkomst voor Israël. Maar het was het oordeel over de Egyptenaren. Israël werd behouden. Maar de farao met zijn leger, ze vonden daar de dood. Zij kwamen daar om, onder het oordeel van de Heer. Precies ook waar Jesaja op wijst, als hij schrijft dat de heidenen het zullen horen. Dat de heidenen bekend zal gemaakt worden, de grote naam van de Heer. Dat wat daar plaatsgevonden had. Daar werd over gesproken, die omliggende volken. Tot meer dan 40 jaar daarna, want in Jericho, toen ze daar kwamen, wisten ze het nog. Wat de Heere gedaan had met Egypte en met de farao. Dat machtige. Dat komen in zijn oordeel, in zijn verschrikking. Ja, pas op. Israël werd behouden. Het verbondsvolk kwam thuis. Maar het niet zo, als ze zeggen, nou wij horen tot het verbondsvolk, wij horen tot de verbondsgemeente, dan zit het wel automatisch goed. Ook dat laat ons de geschiedenis van de woestijnreis zien. Velen die omkwamen, heel wat graven die gedolven werden daar in de woestijn. En uiteindelijk alleen de jongste generatie kwam thuis. En hoe zien we dat ook niet in het Nieuwe Testament? Want de hemel is inderdaad opengegaan en de verlosser is neergedaald in deze wereld. Jezus Christus die gekomen is en in nederigheid gewoond heeft in deze wereld. Onder het volk, onder het verbondsvolk. En daar is zijn woord gehoord. Daar heeft hij gesproken, gewerkt en gewoond in Capernaum. Bethsaida en Chorazin. Ze hebben het gezien wat hij deed, de wonderen die hij deed. Ze hebben het gehoord, zijn prediking. Hij heeft zelfs onder hen gewoond. En wat is het oordeel van Jezus Christus over hen? Wee u, een vloek. U die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe worden nedergestoot, omdat u niet hebt gewild, omdat u niet hebt geloofd. En de oorzaak? Daar schrijft Jesaja over, hoofdstuk 64, vers 6. Doch wij allen zijn als een onreine en al onze ongerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. En dan, er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt, dat hij u aangrijpt. De diepste oorzaak? Geen ijver. Niet dat zoeken en vluchten tot Jezus Christus. Niet hem aangrijpen in zijn macht en majesteit en de verlossing en de genade zoeken bij hem. Wat daar was in Israël, in Galilea en Judea. Ja, er was wel heel veel vrome godsdienst. Maar wat daar gemist werd, was die ware godsvrees. En nu de lijn naar onze gemeente, broeders en zusters. Als nu de Heere werkelijk de hemel openscheurt boven de Bethelkerk en neerkomt, wat vindt hij dan hier? Als hij dan de gemeente doorgaat, en wij kennen elkaar niet, maar hij kent u wel. En als u dan bij u komt en ziet in uw leven, in uw hart, in uw huis, in uw gezin, in uw werk, alle omstandigheden waar u bent, niet alleen op zondag hier, maar overal. Als de Heere dan komt, wat ziet hij dan? Treft hij dan aan die ijver en toewijding aan zijn dienst? Vindt hij dan werkelijk godsvrezen? Of zou het kunnen, gemeente, en laten we ons er maar aan spiegelen, dat er wel godsdienst gevonden wordt, maar dat het mist aan godsvrezen? Een tekort aan die echte, dat echte dienen van de Heere. Dat buigen voor zijn aangezicht. Het luisteren naar zijn stem. Dat wij alleszins godsdienstig kunnen zijn. Ons leven op een zekere manier christelijk invullen. Maar die echte, dat echte dienen van de Heere. Gemeente, hoe staat het daarbij? Dat echte luisteren naar zijn stem. Dat onvoorwaardelijk buigen voor zijn woord. Dat serieus nemen, ernstig nemen. Ja, we weten het wel over een ander. We weten het wel voor anderen, ook in onze kerken. Maar nu persoonlijk. En nu voor ons als gemeente. Ik weet niet hoe hier ligt, maar zijn er ook hier die het doen van belijdenis maar blijven uitstellen? Oudere doopleden die die keuze maar uitstellen en allerlei dingen ophangen. Maar de oorzaak die eronder ligt is geen zin om je te voegen onder de dienst van de Heere. Hoe staat het met het echte, dat hartelijke dienen van de Heere? Of is het uiteindelijk in uw, in jouw leven, dat kan ook bij beleidende leden zo zijn, alleen maar buitenkant? Zou het kunnen zijn, gemeente, dat onze geloofsbeleving ook zo langzamerhand heel horizontaal is geworden? Dat we God vooral nodig hebben voor alle dingen die in ons leven spelen, zodat wij maar een goed en een gerust leven kunnen leiden. Maar werkelijk zondaar voor God te worden. Te beseffen dat die hoge heilige God ons ziet, ons hoort, ons kent tot in het diepste van ons hart. En dat buigen, dat diepe neerbuigen voor hem in het besef, ik ben een zondaar. Ik sta buiten het koninkrijk zonder zijn genade, zonder zijn liefde. En ik kan daar zelf niets aan doen. Niets meer aan veranderen. Ik heb alles daarin van God nodig. Ik ben zo afhankelijk van zijn genade, van zijn liefde, van zijn opzoekende zondaarsliefde. Of sta je nog recht overeind? En ben je nog aan het tellen en aan het rekenen? Dat je alles bij elkaar optelt en dat je eigenlijk de conclusie trekt, eigenlijk zou de Heer nog best wel tevreden met me moeten zijn. Maar werkelijk, zondaar voor God worden, dat je niets, maar dan ook niets zelf meer overhoudt. Kent u dat? Ken jij dat? Dat echte buigen voor de Heer? Alles van jezelf wegwerpen en het alleen nog maar zoeken bij hem? Gemeente, we zien heel veel dingen om ons heen gebeuren. In deze wereld. In ons land. In de gereformeerde gezindten. De verwarring en de verdeeldheid in onze kerken. De wrevel die in de samenleving meer en meer postgevat is. Gemeente, zou het kunnen? En ik stel het als een vraag. Ik trek geen conclusie. Ik stel het als een vraag. Zou het kunnen dat al die verwarring, al die verdeeldheid, al die zorgen en alles wat er over ons heen spoelt, dat daarin een oordeel zichtbaar is? Dat God bezig is om zijn oordeel te voltrekken, ook over ons. En dat hij ons meer en meer overgeeft aan de verharding. En dat we zo druk kunnen zijn met alles en nog wat, om dat te bestrijden, om dat op te zoeken, om dat te veroordelen, maar dat we niet zien dat de Heer zich meer en meer terugtrekt. Dat hij zijn geest meer aan het inhouden is. Zou het kunnen, gemeente, dat het ook nu ons overkomt, hier in ons land, maar ook hier in dit dorp, dat de Heer zijn aangezicht aan het verbergen is? Hebben we dan niet alle reden om niet in eerste plaats naar anderen te kijken, maar naar onszelf te kijken. En met deze vragen in te keren tot onszelf en ons plat neer te werpen voor die heilige God en hem te bidden. O Heere, scheur de hemel open. Maar als u komt met uw oordeel, dan zal dat oordeel mij ook moeten treffen. Want ik ben een onreine. Mij ontbreekt het aan ijver. Ik heb alleen maar godsdienst, maar geen werkelijke godsvrezen. Als u komt, Heere, dan zal ik niet kunnen bestaan voor uw aangezicht. Hebben we dan niet te beven bij die komst, als die God komt? Dat brengt me bij de derde lijn van de preek. Het buigen. Het buigen voor Gods aangezicht. Als we dit zo onder ogen zien, dat we niet in de eerste plaats naar anderen moeten kijken, maar in de eerste plaats in ons eigen leven, in ons eigen hart. En zo ook samen hier in de eigen gemeente. Ons eigen handelen, ons eigen spreken of het gebrek aan spreken. Hebben we dan niet alle reden om het gebed uit te roepen wat we vinden in het Nieuwe Testament? Van die zondaar, weet u wel, die tollenaar, die durfde niet voorin te komen. Die stond daar achterin, helemaal achterin, durfde ook niet omhoog te kijken, maar sloeg op zijn borst en riep het uit, wees mij genadig, o Heer. Of het andere gebed, gedenk in uw toorn toch aan uw ontferming. Dat we beseffen dat we voor God niet kunnen bestaan, maar toch schreeuwen, toch roepen tot hem. Ja, zegt u, maar kan dat dan? Mag dat dan? Is er dan iets waardoor je mag komen, mag roepen? Ja, want als hij komt uit de hemel, en dat zien we de hele lijn door de Bijbel heen, dan komt hij met oordeel en genade. Jezaja, hij ziet het al. Vanuit het Oude Testament ziet hij vooruit op het komen van de Heer, van zijn komen, ook in genade. We lezen dat in vers 4, hoofdstuk 64. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal, die op hem wacht. Wat niet gezien, niet gehoord is. Een verwijzing die we erin vinden naar Psalm 31. Psalm 31, daar lezen we het ook. O, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Wat gij gewrocht hebt voor degene die op u betrouwen in de tegenwoordigheid van de mensenkinderen. Dat komen van de Heere in oordeel, maar ook met genade. En daarom dat buigen voor hem, dat buigen om zo te wachten op hem. Nee, niet lauw, maar dat wachten, dat verwachten van de levende God, zoals de wachters op de morgen, die uitkijken met uitgestrekte hals, want de morgen komt de morgen al. En daarom bidt Jesaja. Hij schreeuwt die nood uit, is wanhopig, ja zeker, en toch hij bidt met verwachting, hij bidt het. We lazen dat in hoofdstuk 63, vers 7. Daarom bidt hij het ook. Doet hij een beroep op wie God zelf is. Een beroep op Gods barmhartigheid, op Gods goedigheid, op zijn eindeloze goedertierenheid. Een gebed met verwachting, omdat hij het niet verwacht van zichzelf, maar alleen verwacht van God uit. En daarom bidt hij het. Daarom loopt zijn gebed ook uit op dat vrijmoedig vragen en smeken op Gods genade en barmhartigheden. We lazen dat toch, hoofdstuk 64, de versen 8 en 9. Doch nu, Heere, gij zijt onze vader, wij zijn leem en gij zijt onze pottenbakker en wij alle zijn uwer handenwerk. Heere, wees niet zozeer verbolgen en gedenk niet eeuwig aan de ongerechtigheid. Zie. En aanschouw toch, wij alle zijn toch uw volk. Een beroep op wie God zelf is. Een beroep op Gods belofte, zijn belofte, daarop alleen. En als we dan de lijn trekken van het Oude naar het Nieuwe Testament. Gemeente, wij weten het toch? Jongens en meiden, wij weten het toch? De hemel is open gegaan. De hemel is open gescheurd. In de kerstnacht ging de hemel open en God zelf daalde neer op deze wereld. In Markus 1, daar lees je het. De doop van de Heer Jezus in de woestijn. Dat de hemel opnieuw openscheurde. En dat bij het openscheuren van de hemel de stem klonk van God de Vader. Deze is mijn zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Een vervulling van de profetie van Jesaja. Dat door het oordeel heen, door de verberging van God heen, komt zijn zoon, onze Heere Jezus Christus. Zijn komen. Ook dat ultieme moment van zijn leven. Als het oordeel op hem neerdaalt. Als hij die volle toren van God draagt. En de verzoening aanbrengt. En alles geeft, alles overgeeft om de zonde weg te dragen. Die prijs te betalen, die toren te stillen. Dan scheurt het voorhangsel open. Dan scheurt opnieuw de hemel open. En dan is er een geopende toegang tot Gods genadetroon om Jezus wil. De hemel die open scheurde. Opnieuw. We leven ernaartoe toch met Pinksteren? De hemel die open ging en de Heere die kwam met macht en met majesteit. Ja, zelfs met vuur. Maar niet om te verderven, niet om te veroordelen, maar om zijn woord te verkondigen, om zijn genade te tonen, om zijn liefde te geven, om zondaren op te zoeken en zalig te maken. En daarom, gemeente, daarom wachten we, ja, verwachten we die genade ook vandaag. Dat is ook vandaag dat God komt. Het is ook vandaag dat de Heere neerdaalt uit de hemel. Ook in het midden van de gemeente. Hij doet dat elke keer opnieuw. Door woord en door geest. De woorden van Jesaja 64 die worden geciteerd door Paulus. U vindt dat in 1 Korinthe 2. In 1 Korinthe 2 daar spreekt hij over dat wat hij niet anders meer wil. Ik heb niet anders geweten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En dan spreekt hij het uit. Als hij dan verder spreekt over het woord wat dan klinken zal, maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en het hart van de mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem liefhebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En daarom telkens als het woord opengaat, telkens als de prediking klinkt, ook hier in het midden van de Bethelkerk. Dan scheurt de hemel open. En dan daalt de Heer neer met woord en geest, zodat we zijn woorden horen en geloven zullen. Alle reden, gemeente, om te roepen om genade. Om telkens weer te roepen, Heere, scheur de hemel open. Kom met uw woord, kom met uw genade. Ja, kom zelf, dat ons hart gescheurd zal worden. Dat we zullen buigen voor u en het alleen zullen verwachten van u. En alle andere dingen dan? De zorgen die er zijn in de kerken. De verdeeldheid in de gereformeerde gezindten. Om ook al die dingen dan telkens weer bij hem te brengen. Heere, open de hemel, ja scheur de hemel open en wees ons genadig en wijs ons de weg. Ook alle dingen die in uw leven spelen. Ook wat wij dan wel eens noemen de zorgen van elke dag. De Heere, hij weet ervan, hij zegt dat toch zelf. Zoek nu eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid en al die andere dingen, die zullen je toegeworpen worden. Want Vader weet wat je nodig hebt elke dag van je leven. Broeders en zusters, zo leven. Zo verwachten. Zo hoopvol verwachten. En daarom laten we ons richten op het eerste, het belangrijkste. Dat God in en door Jezus Christus, waar het oordeel op is neergekomen, ons genadig wil zijn. En vandaar uit alle andere dingen. De grote zorgen. De vraagstukken waar wij geen oplossing voor zien. Dat allemaal in zijn handen leggen. Het van hem verwachten. In het gebed dat de Heer zelf komt en zelf daar leiding aan geeft en ons de weg wijst. En daarom. Laten wij doen wat de woorden zijn die we op de lippen zullen nemen. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. En verlustig je zo in blijdschap op de Heere. Amen.